Ik ga lezen Joshua 1, vers 5 tot en met 11 uit de NBV-Bijbel. Zolang je leeft, zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik hun voorouders gezworen heb. En houd je voor alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. Joshua gaf toen de schrijvers van het volk de opdracht: ga het hele kamp door en zeg tegen het volk dat het voor proviand moet zorgen. Het zal over 3 dagen de Jordaan overtrekken om het land in bezit te nemen dat de Heer hun God hun zal geven.
Geweldig mooi lied. Ik wil nu graag het woord geven aan broeder Hein Koning. En hij heeft de meditatie als titel meegegeven: extra proviand in de reliemand.
Grappig om te merken, als je een wat bijzondere titel hebt voor je preek, dat dan bijna de vraag hoorbaar is van waar gaat dat over? Gaat u merken. Dankjewel. Ik vermoed dat de scheepsbouwers in Harderwijk destijds nogal, als je kunt zeggen, visionair zijn geweest. Ze konden ver vooruit kijken. Want elke Harderwijkse kotter draagt mijn initialen. HK. Mijn Samsonite-koffertje draagt die naam al meer dan 30 jaar. Dat past dus bij mij. Ik ben in Havenstad geboren. Schiedam. Ik heb in Havenstad gewerkt. Dus ik heb iets met schepen. Met historie voor schepen. Een paar weken geleden waren ze net en ik te gast bij de Batavia in Lelystad. Vlakbij de outlet, die misschien meer bekend is. Maar de Batavia is een prachtig nagebouwd schip. Ik moet zeggen, het is indrukwekkend als je ziet hoe groot de afmerkingen zijn, hoe diep zo'n schip is. En tegelijkertijd hoe bedompt en klein de ruimte zijn voor de mensen die er moesten werken. Die waren benauwend klein. Als u misschien tijdens de paasdagen geen plannen heeft, moet u naar Kampen komen. Daar vindt in de paasdagen, tussen vrijdag en de tweede paasdag, SEAL 2018 plaats. 4 jaar geleden kwamen daar 230.000 mensen naartoe. Het is een happening. Want daar liggen dan de klassieke schepen in de haven en aan de IJsselkade. De Halve Maan, het Gouden Eeuw, Kampen Kogge uit de middeleeuwen en de Staten van Utrecht uit de 18e eeuw. Prachtige schepen. Het geeft de kijker een boeiend geheel, een boeiend kijkje in het nautische leven van het verleden in de Hansestad Kamp. Ik moet zeggen, het gaat om replica's. En dus nagebouwd, maar met oog voor detail. Ik moet zeggen, wij kijken waarschijnlijk nu als burgers anno 2018 met een stukje nostalgie bij dit soort prachtige historische monumenten. Maar de werkelijkheid was geen pretje. Bedompte ruimte, eenzijdig eten, ziekmakend vochtig in de hutten, dat stevig aanpoten en kapiteins waren bepaald niet altijd even vredelievend en zachtzinnig. Niet zelden was het ook niet veilig aan boord en gingen schepen soms kort na vertrek met man en huis ten onder. Nou, dat dreigt ook te gebeuren met Paulus, maar daar straks over. Eerst het verhaal van Joshua. Ik moet zeggen, niet alle hoofdstukken van Jozua lenen zich voor een mooi opbouwend geheel voor een preek. Maar het eerste hoofdstuk doet dat wel. Het geeft als ware aan waar het de schrijver om gaat in zijn motieven. Het eerste hoofdstuk is heel duidelijk een soort grondmotief voor de rest. Dan weet je dat de voorgaande vijf boeken van Mozes gaan het om de leider van Mozes, Israël. Nou, de schrijver Jozua kan daar blijkbaar nog moeilijk afstand van nemen, want het eerste hoofdstuk noemt de naam van Mozes wel 9 keer. Het lijkt alsof hij niet van hem weg kan komen. Tegelijkertijd kun je zeggen, het is een soort verbindingsschakel tussen dat boeken van Mozes en dat van Jozua. De schrijver probeert die twee te verbinden. Maar Mozes is inmiddels overleden. Een rouwperiode van ruim 30 dagen is voorbij, allerlei momenten daaromheen, religieuze momenten, hebben plaatsgevonden. En nu heeft Mozes, voordat hij overleden was, Jozua de hand opgelegd als de nieuwe leider van het volk Israël. Hem wacht een zware opdracht om zijn volk het beloofde land binnen te loodsen. Als je het boek doorleest en ziet hoeveel militaire strijd er gestreden moet worden, dan kun je je wel voorstellen dat Jozua in dat eerste hoofdstuk tot wel 4 maal toe met dezelfde woorden wordt bemoedigd. Dat bedoel ik. En de woorden zijn, wees vastberaden en standvastig. Wees sterk en moedig. Of in andere vertaling, de laatste moderne, wees sterk en dapper. Tot 4 keer toe wordt het herhaald. Nou, in deze overgangsfase, waarin de leider Mozes niet meer is en het volk nog verdrietig verder moet gaan, kan Jozua wel een stevige bemoediging gebruiken. Natuurlijk is het belangrijk dat Jozua erkend wordt door zijn volksgenoten. Dat hij als ware een soort goddelijk keurmerk op zich druk krijgt om te weten van, jij mag dit werk doen. Jozua wordt dan ook bemoedigd door de woorden van God zelf. En God zegt, zolang je leeft, zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. En even later zegt God, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. Morgen volgende week, maar wel heel snel vanaf nu, wordt je als gemeente de nieuwe functionaris voor de kerk harde werk voorgelegd. En toen ik gisteren met de preek bezig was, wat zou het fantastisch zijn als je als nieuwe functionaris in de gemeente dit soort bemoedigingen meekrijgt. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Waar je ook gaat, de Heer je God staat bij je. Wat een bemoediging. Nou, Jozua begrijpt dat niet alleen maar aardige woorden van God zijn. Dat hij als het ware een soort aai over zijn bol krijgt. Nee, hij begrijpt dat het gaat om een concrete aansporing tot praktische geloofsinstelling. Hij moet alleen maar standvastig en moedig zijn in het land veroveren en zijn volksgenoot naar het beloofde land brengen. Nee, hij wordt ook aangemoedigd om de onderwijzing en de naleving van de Torah te harte te nemen. Hij wordt dringend aanbevolen om het wetboek van God niet naast zich neer te leggen, maar daar dag en nacht om in wezen te zijn. Om het als het ware eens op te nemen, om daardoor gemotiveerd en geïnspireerd te worden. Om ook zijn geloofsbatterijen optimaal op te laden. Ook daarna is de belofte gedaan. Hij zegt dan, God zegt dan, dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Nou, dat soort stevige aanmoediging van God kan Jozua niet meer wachten. Hij krijgt vleugels. Het begint overal te jeuken en te kriebelen. En dan geeft hij een opdracht die ik nog nooit van mijn leven ben tegengekomen. Ik heb er gewoon overheen gelezen. Er staat, ga het hele kamp door en zeg tegen het volk dat het voor proviant moet zorgen. Het zal over 3 dagen de Jordaan overtrekken om het land in bezit te nemen, dat de Heer hun God hun zal geven. Zorg voor proviant. Ik heb het nooit gelezen, maar het staat al even. In het eerste hoofdstuk kom je alleen maar hele grote woorden tegen. Het gaat om de Heere God, het gaat om vastberadenheid, standvastigheid, dapperheid, geloof en trouw aan de Torah. En dan ineens, zorg voor proviant. Dat klinkt zo banaal en bazaal in die religieuze taal die je tegenkomt. Nou, het woord proviant kennen we natuurlijk allemaal wel. We denken dan gelijk aan eten, picknickmandjes enzovoort. In het oude Bijbelvertaling staat er het woord teerkorst. Kent u dat woord toch? Teerkorst. Dit mag kinderen denken aan teer wat op straat ligt, maar dat is natuurlijk niet. Iemand kan op jouw zak teren en je kunt kostganger zijn, je kunt kost verdienen. Het heeft allebei met eten te maken. Maar andere woorden voor teerkorst zijn eten, levensmiddelen, mondvoorraad, provisie, voedsel en voorraad. Het gaat dus vooral om voedsel wat je meeneemt als je op reis gaat. De NBV geeft dat dus heel goed weer met proviant, dat is voedsel voor onderweg. Dit woord verwijst dus niet naar manna, want dat viel nog elke dag. Maar het is het voedsel die ze in de cruciale fase van hun bestaan, in de overgang naar het beloofde land, een paar dagen daarna moeten meenemen. Op die belangrijke reis. Daar wil ik even bij stilstaan, bij dit gegeven. God roept een dappere, vastberaden, zeer gelovige man, Jozua. Hij roept die om trouw te blijven aan de Torah, onderwijzing. En er wordt een geloofswonder in het vooruitzicht gesteld. De oversteek over de Jordaan. Maar ze moeten wel voor eigen eten zorgen. Een voedselpakket voor 3 dagen, minimaal. Dat vind ik een interessante les. God is onvervangbaar, onverplaatsbaar, ook onvergelijkbaar. De Jordaan oversteken kan alleen maar in het geloof, dat kan een mens niet zomaar doen. Maar geloofstappen maken met God sluit niet uit dat je ook menselijke handen moet serieus nemen. Jozua nadoen hoeft niemand te doen. Door eigen kracht de Jordaan oversteken lukt ook niet. Maar een stevig lunchpakket verzamelen, dat kan eigenlijk iedereen. Hoe gelovig we ook zijn, wat we zelf kunnen doen, doet God niet voor ons. Ik wil nogmaals bevestigen. Je kunt nog zo gelovig zijn, wat je zelf kunt doen, doet God niet voor ons. Om de oversteek naar de Jordaan goed voorbereid te zijn, wordt het volk dus opgeroepen om proviant te verzamelen, daarvoor te zorgen. Maar natuurlijk vraagt het ook een groot geloof. Want juist in het voorjaar, op het moment dat dit plaatsvindt, staat de Jordaan heel erg hoog. Komt veel buiten de oevers. Dus het vraagt ook wat om dan voor de Jordaan te gaan staan. Maar ik begrijp het ook wel dat een aantal rabbijnen deze tekst hebben gelezen met ideeën van ja, maar dat gaat niet alleen maar om een voorzorgsmaatregel. Het gaat hier ook en vooral om het hebben van voldoende geestelijk voedsel. Om op die belangrijke doortocht in de drempel van het bestaan goed voorbereid te zijn. Veel eeuwen later worstelt een andere groep mensen met het water. Niet in de Jordaan, maar op de Middellandse Zee. Het gaat niet om de profeet Jozua, maar het gaat er om de rabbi Paulus, die inmiddels bekeerd is als christen en nu met een schip onderweg is naar Rome, waar hij zichzelf wil verdedigen, alleen van de aanklacht tegen hem. Maar Paulus acht de tijdstip niet opportun, ongeschikt. Het is bijna winter. En krijgt gelijk, want kort daarna breekt er een verschrikkelijke storm uit. Hij wordt zelfs omschreven in het Grieks als een tyfoon. Het schip wordt stuurloos en de zandbanken dreigen het schip te ondergaan. Er staat in de tekst dat de zon dagenlang niet heeft geschenen. U hebt gehoord, twee weken geleden, toen ik had over, Natasja Kampusz, dat zij 8,5 jaar in een onderaardse hol heeft gezeten. Maar ze heeft ontdekt, door onderzoek, dat als volwassen mensen 2 dagen lang, dus 2 etmaal lang, in een gesloten ruimte zonder daglicht moeten verblijven, dat ze daarna volkomen gedesoriënteerd zijn. Geen tijdbesef meer hebben en zelfs de meest eenvoudige vragen niet kunnen beantwoorden. Na 2 dagen. Deze mensen, Paulus en zijn metgezellen, zijn 14 dagen onderweg en hebben de zon en zelfs de sterren niet gezien. Desondanks is er 1 passagier die de moed niet heeft verloren. Die ook ziet dat het schip verloren zal gaan, maar die wel gelooft dat de 276 opvarenden door God gered gaan worden. En Paulus roept op om de moed vast te houden, om door te gaan, om de hoop niet te verliezen. Wat een geloof. En dat geloof en die bemoediging kunnen ze goed gebruiken. Want ze zwalken al 14 dagen op die zee zonder enige oriëntatie. Om te voorkomen dat ze tegen de rotsen te pletten slaan, worden ankers uitgegooid. En de mensen beginnen te bidden tot hun goden voor hulp. Weet je, al komt er redding aan, dan weten ze dat het gaat komen, moet Paulus toch een bijzondere oproep aan hen doen. Hij zegt, jullie zijn al 14 dagen lang bang en al die tijd hebben we niets gegeten. Maar nu moeten jullie echt iets eten. Dat is nodig voor jullie redding. In deze fase in de strijd van de zee zou nog heel wat energie en kracht nodig zijn. En daarom zegt Paulus dat ze moet eten. Dagenlang zijn ze door angst verkrampt, zijn uitgeput, zeeziek. Maar al gaat God hen redden en hun veiligheid verborgen, ze zullen toch uiteindelijk een droge voeten moeten nodig hebben om op land te komen, energie nodig hebben. Paulus heeft inmiddels heel wat energie ingestopt. Hij heeft ook respect verworven. En zijn dankgebed en de eerste hap die hij neemt, leiden tot een brok energie aan boord. Ze krijgen weer moed en je begint te eten. Als men verzadigd is, wordt het graan over zee gegooid, dat is niet meer nodig, want mensenleven stellen nu. En als het schip dan later in stukken breekt en aan de strand komt, dan kunnen geoefende schermers de strand zo bereiken en anderen kunnen zich vasthouden aan wrakhout en komen veilig aan op Malta, een klein eiland. Ook hier is weer zo'n boeiende combinatie in het verhaal dat God iedereen veilig aan kant brengt, iedereen wordt gered, maar dat Paulus aangeeft om toch vooral te eten. Hij gaat niet voorbij aan de verantwoordelijkheid van de mens. Door de godswonder komen ze aan de kant van het eiland, de kust, maar door te eten krijgen ze net de kracht om dat laatste stukje ook zelf te kunnen doen. Ze komen veilig door te zwemmen of te dobberen aan het strand aan. Geloof in Gods kracht en eigen handelen gaan prima samen. Zoals Jozef de opdracht geeft om proviant mee te nemen en tegelijkertijd wist en weet dat God hen zou redden. Door de Jordaan heen. Als je nadenkt over beide verhalen, dan laat het mij zien dat je volledig en onvoorwaardelijk op God kunt vertrouwen. En ook wij worden opgeroepen om sterk en moedig te zijn. Om te eten en proviant onderweg mee te nemen. Maar we komen er niet door brood alleen. We zouden net als sommige rabbis kunnen zeggen dat het van het allergrootste belang is dat je goede geestelijke reserves hebt opgebouwd. Dat we onze religieuze digimand, weet wel, als je iets digitaal bestelt, dan krijg je zo'n winkelwagentje voor je. Dat is voor mij een digimand. Als je religieuze digimand wil vullen, dan moet je daar Gods proviant voor gebruiken. Net als Jozua staan wij aan de grens van het beloofd land. De grens van de reis. Voor sommigen, als je kijkt naar de zeer hoge leeftijd van een aantal, van een heel lang leven, zou ik kunnen zeggen dat ze de grens van een echt leven, van een lang leven. Maar wij allemaal, jong en oud, leven in de verwachting van Gods Koninkrijk. In het besef dat het van groot belang is om je geestelijke reserves op peil te hebben. Om met een goed gevulde geest de grens naar Gods Koninkrijk te overschrijden. Opmerkelijk is dat zowel in het verhaal van Jozua als dat van Paulus gaat om bemoedigen. Jozua zegt tegen zijn medemens, of God zegt tegen hem, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. En Paulus zegt tegen de bemanning van het schip, hou dus moed, want ik stel vertrouwen in God en vraag dat het zo zal gaan zoals me gezegd is. Beiden staan op een keerpunt van hun leven. Zoals wij de grenzen van Gods Koninkrijk benaderen. Zo Jozef Paulus benadrukt op die reis met God om eten mee te nemen, proviant mee te nemen. Om geestelijk en mentaal goed gevoed onderweg te zijn. Die voeding biedt een gezonde koers aan en een gezonde richting. Die hebben we ook nodig in een stormachtig bestaan van deze tijd. Natuurlijk kun je dan niet varen op junkfood of fastfood. We hebben het brood uit de hemel nodig. Duurzaam, echt, waardevast en diep. Duidelijk is dat onze huidige wereld door een stormachtige crisis heen gaat. En elke crisis vraagt iets van mijn of van uw mentale of geestelijke vermogens. En Gods woord En zijn geest wijst daar ons richting. Geef onze conditie aan. En daarna word je bemoedigd om met de trouw en met Gods hand verder te gaan. Ik heb een krantje meegenomen. Dat u waarschijnlijk ook heeft ontvangen bij uw dagblad. Want vandaag, 10 maart, begint de Boekenweek. De Boekenweek. Ik hoop dat voor u ook een week van het boek wordt. Het woord van God. Je mag zoals we straks gaan zingen, het brood des levens ons voeden. En het levend water ons geestelijk verfrissen. Mogen we zeker weten wat er ook gebeurt in ons persoonlijk leven. Of in dat van de gemeente. Dat we aan de hand van Jozua's God mogen weten dat hij ons bijstaat. En ons niet zal verlaten. Wees daarom moedig en standvastig. Sterk en vastberaden. Tot de komst van de koning. Amen.